onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 81, daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Het is het 12e van Psalm 81. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Toch doen we vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Lezen met elkaar Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Wij, die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkreging verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, dan mogen we deze dag, die u afgezonderd hebt van al de dagen der week, opnieuw samenkomen om uw woord te horen, wat uw geest tot de gemeente te spreken heeft, opdat alles mocht zijn tot prijs van uw heerlijkheid, van uw heerlijke genade. En Heere, dan bidden we begin van deze dienst, of dat ook alles daartoe leiden mag, dat uw naam verheerlijkt zou mogen worden. Ja, en bijzonder door ons. Geef dan uw werk in ons hart, door uw geest, als we tot u naderen in het gebed. Geef de woorden in de mond, de zaken bij ons allen in het hart. En straks, Heer, als uw woord tot ons zal komen, o, bedien ons toch uit het heiligdom, de kracht van uw geest. En dat niet de stem van uw knecht in de eerste plaats gehoord zal worden, maar de stem van de Zonen Gods, het levende woord. Want wie de stem des Zoons van God hoort, die zal leven, al ware hij ook gestorven. O, zoudt u dan nog doden willen levend maken, hen die nog voor eigen rekening leven, op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid, En zoudt u ze nog levend willen maken? Door uw levendmakende geest. Dat dat woord een zaad der wedergeboorte in hun hart mag zijn. Open de ogen. Ja, stort toch die liefde uit. Dat u gezocht wordt. Zoals we hier bijeen zijn. O Heere, zoals we meeluisteren. Misschien wel vanuit verre oorden. Maar u bent toch niet aan tijd of plaats gebonden. Bekeer dan wat onbekeerd is. Gedenk ook uw volk. Dat er voedsel in uw huis mag zijn. O, deel toch nog brood uit, hoe zouden wij kunnen? Terwijl u toch gesproken hebt, geeft gij hun te eten. En hadden de discipelen niets. Dan enkele broden en visjes, maar Heere, dan zo nodig. Dat uw zoon dat voedsel zegent en breekt. Om uit te kunnen delen, o, geef dan die manden vol. Voedsel voor uw volk. Om nu afgebroken te worden in zichzelf. En dat levende brood alleen over te houden. Geef zo onderwijs, vermaning, bestraffing als het nodig is. Bemoediging in het strijdperk van dit leven. En Heere, gedenk ook hen die vanmiddag zijn opgekomen. Die het niet meer weet, hoe ben ik nu al dus? O, in de wereld kunnen ze het niet meer vinden. En nu zijn ze kwijt. Zoudt u die zoekers nog vinders willen doen worden? O, mocht hen toch uitgestald worden, die Christus der Schriften. In wie nu alleen de zaligheid is, ja, de volkomen zaligheid. Voor doden in zichzelf. En levende Jezus, o, geef dan uw knecht ook alles wat hij nodig heeft in het uitschilderen van die Christus die gekruist is, om de vloek te dragen, om zijn volk zalig te maken. Als uw knecht zo steil en diep afhankelijk van de bediening van uw geest en niets verdient, ter begeen van allen, maar doe het dan om uw grote naam. Doe het tot prijs der heerlijkheid van uw genade. Dat er ook eenvoudige woorden bij mochten zijn voor onze jonge mensen. Gedenk hem zo, maar ook allen die uw woord uitdragen. Heere, dat uw koninkrijk uitgebreid zal worden. De predikanten. De ouderlingen in de leesdiensten, studenten en kandidaten. Maar Heere, dan gedenken we ook aan de evangelisten. We gedenken aan de kerken buitenslands. De zendingsvelden. O, dan zijn er nog zoveel op deze wereld. Het lijken er steeds meer te worden die niet van u gehoord hebben. Maar dan zal uw woord toch gaan tot het uiterste einde der aarde. Neem het van hier niet weg. Maar breid het nog uit, ook onder het Joodse volk. Dat ook daar uw woord gehoord en geloofd mag worden. Dat ook zij zich zouden bekeren en geloven in Jezus Christus, de ware Messias. Gedenk ook uw strijdende kerk. Van buiten verdrukt, van binnen verscheurd. Geef toch maar een zien op de koning van de kerk. Dan zal er geen één uit zijn handen vallen. Dan zullen ze allen zalig worden, dwars door alle tegenstand en strijd heen. En mocht daarvan vanmiddag ook iets gezien worden van die vastheid van uw kerk. Vast in een drie-enig God. Gedenk ook ons land en volk. O, wat zijn we ver bij u afgedwaald en steeds verder. En begint dat niet bij onszelf? Ook in een tijd van rust, waar besteden we de tijd aan? Hoe vaker we die nog drukker en minder tijd om u te zoeken, maar geef toch ook in een tijd van rust u te zoeken. En dat ook land en volk tot inkeer mag komen en wederkeer. Wees ons dan genadig, Heer. Gedenk allen in 's lands vergaderzalen, de provincies, de lokale plaats, burgemeester, wethouders. Geef ze toch te weten, te regeren bij de gratie Gods. En weet ze toch onderworpen aan uw regering. En allen die zo willen regeren, geef ze toch uw wijsheid en genade voor land en volk. En gedenk ook in onze scholen. Van buitenaf ook steeds meer druk. Maar ook van binnenuit de gedachten die daar heersen. Maar ook zo weinig leerkrachten als er gevonden worden. Heere, zou u nog willen geven dat er gevonden mochten worden, mannen en vrouwen, jong of al wat ouder, die u begeren om onze kinderen onderwijs te geven. Niet in de eerste plaats om nu in de maatschappij een plaats te hebben, maar om u te zoeken. Ook zou zulk onderwijs nog gegeven mag worden, dat zulke leerkrachten nog gevonden mochten worden. Meneer, wat zijn we dan ver bij u vandaan. Maar gedenk ons nog. Gedenk onze kinderen. Van geslacht tot geslacht zal uw kerk toch gebouwd worden. Mochten daar de scholen en middel in zijn. En vergeet ons toch niet. Het gaat om uw eer, om uw zaak, om uw koninkrijk. Gedenk ons zo, Heer, naar de grootheid van uw genade. Waar wij niets verdiend hebben. Maar zie ons dan aan in hem. Aan uw rechterhand die een volkomen verzoening heeft teweeggebracht. Zie ons dan aan in de koning van de kerk. En zegen ons met zijn gaven. Dat bidden we van u. Uit louter genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 9, 10 en 11. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. En het tiende dan zal na zoveel gunst bewijzen en ook het laatste. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Onder het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegave uit te reiken. Er zijn 3 rondgangen, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 72, 8, herstel. Psalm 72, 9, 10 en 11. Geliefde gemeente, wat had de gemeente van Efeze het zwaar. Paulus was er op zijn tweede zendingsreis voor het eerst geweest, kort. En op zijn derde zendingsreis 3 jaren. En onze kinderen weten wel wat er toen gebeurd is in Efeze. Ja, de prediking van Paulus. Hij mocht vrucht dragen. Zozeer dat die zilversmid Demetrius, oh, die zag zijn inkomsten achteruit lopen. Die bracht de stad in oproer. En zo werd de gemeente van buitenaf bedreigd. Mensen uit de gemeente werden voor het gericht gesleept. Maar er gebeurde nog meer. Paulus, na 3 jaar is hij doorgetrokken door Griekenland. En op de terugweg naar Jeruzalem, hij haastte zich om het feest nog in Jeruzalem mee te kunnen maken. Toen is hij weer langs Efeze gegaan, niet in de stad zelf, maar vlak langs. Bij Mileten, havenplaatsje. Daar zijn de ouderlingen van Efeze bij hem langs geweest. Ze afscheid genomen. En toen heeft Paulus gewaarschuwd. Niet alleen van buitenaf zal er die druk zijn. Maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar die krachten en die machten in de lucht. En die werken nu ook binnen in de gemeente. Er zullen zware wolven komen. Ook van binnenuit zal die gemeente verscheurd worden. Van buiten verdrukt. Van binnenuit verscheurd. Door de Nicolaïten, zo kunnen we lezen in Openbaring. Gemeente midden in de strijd. Dat is eigenlijk altijd. Soms is de strijd wat meer, soms wat minder. Maar de kerk des Heren, ja, elk van Gods kinderen persoonlijk, die kent die strijd van buiten. Die kent die strijd van binnen. En nu gaat Paulus een brief schrijven aan die gemeente van Efeze. Die schrijft hij vanuit Rome. Ja, want ondertussen is hij in Jeruzalem aangekomen. Daar is hij gevangen genomen. En naar Rome gebracht. Maar hij is die gemeente niet vergeten. Hij weet dat er zware tijden zijn. En dan gaat hij ze vanuit de gevangenis bemoedigen. En hoe zou je nu zo'n strijdende gemeente moeten bemoedigen? Zijn er hier misschien wel jonge mensen? En zeggen, ja, maar ik ken de Efeze brief wel een beetje. En daar staat het zo duidelijk in. Die wapenrusting, hoofdstuk 6. Die geestelijke wapenrusting. Daar gaat Paulus schrijven, die gemeente van Efeze, dat ze die helm der zaligheid op moeten doen. En die voeten moeten geschoeid worden met de bereidheid om het evangelie te verkondigen. En bovenal, dat schild des geloofs. Waarop je nu al die vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Wat een bemoediging. Ja, dat is waar. Maar het is wel pas het 6e hoofdstuk. Nee, die strijd, die kan Gods volk niet in eigen kracht. Ook niet met die wapenrusting die hen gegeven is. En nu ligt er een fundament onder de kerk. En daar begint Paulus mee, in de Efeze brief. Niet met die wapenrusting. Maar nu met dat fundament van een drie-enige God wat eronder ligt. Ja, de zegeningen van een drie-enige God. Het is u net voorgelezen, Efeze 1, die eerste 14 versen. Daar horen we al die zegeningen van God de Vader. Door zijn Zoon Jezus Christus. Toegepast door Gods Geest. Dat is nu de bemoediging. Daarin ligt de kerk, de toekomst van de kerk, volkomen vast. Wat er ook gebeurt van buiten. Ja, hoe ze van binnenuit ook verscheurd zullen worden. Maar die zegeningen, die zijn nu van eeuwige waarde. En dan willen we vanmiddag met de hulp des Heren, met u stilstaan. bij het eerste gedeelte, vers 3 en 4, de zegeningen van God de Vader. Efeze 1, vers 3 en 4. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dus het gaat om de geestelijke zegening van God de Vader. En dan willen we stilstaan bij drie gedachten. De oorsprong van die zegening. Ten tweede de oorzaak van die zegening. Ten derde het oogmerk van die zegening. Dus de geestelijke zegening van God de Vader. Ten eerste de oorsprong. Waar komt die zegening nu vandaan? Dan lezen we in het derde vers. Gezegend zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Die zegeningen, die komen bij God de Vader vandaan. Ten tweede staan we stil bij de oorzaak van die zegening. Waarom geeft de Heer nu deze zegeningen aan zijn verscheurde kerk? Het staat in het eerste gedeelte van vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. En ten derde, waartoe? Met welk doel geeft de Heer nu die zegeningen? Wat is het oogmerk? Vervolg van vers 4. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dat is het oogmerk van die zegening. Dus nogmaals, de geestelijke zegening van God de Vader. De oorsprong, de oorzaak en het oogmerk van die zegening. Draait eigenlijk alles om het woordje zegen. Dat zien we al in het derde vers. Daar komt dat woordje drie keer voor. Gezegend zij God de Vader. Dat is een zegening die Paulus aan God geeft. En hij roept de gemeente van Efeze op om ook die God te zegenen. Dan gaat het om God de Vader die ons gezegend heeft. Dus dat is een zegen van God aan zijn gemeente. En dan wordt het woordje nog een keer gebruikt. Alle geestelijke zegening. Dan gaat het om de inhoud van die zegening. Ja, wat is een zegen nu eigenlijk? We gebruiken dat zo vaak in onze kerk. Aan het einde van de dienst, als de Heer het geeft, dan mag ik zijn zegen weer op u leggen. Maar wat is nou eigenlijk een zegen? Ik zal het proberen eenvoudig te maken voor onze jonge mens. In eenvoudige woorden, als je een zegen krijgt, dan gaat het goed met je. Het heeft met onze welstand te maken. Dan gaat het goed. Dat is een zegen. En nu lees ik in de eerste plaats, gezegend zij God de Vader. Dus Paulus, hij roept de gemeente op om God te zegenen. Om God het goede te geven. Om de welstand van God te bevorderen. Maar Paulus, dat kan toch niet? De Heere is toch de volmaakte in zichzelf? Hij kan niet minder worden, hij kan niet meer worden. Hoe kan je nu zeggen, gezegend zij God de Vader? Alsof God van jouw zegen afhankelijk is om meerder te worden. Wat bedoelt Paulus hier? Oh, het is waar. De Heer is die volzalige in zichzelf. Zo waard om gediend en gevreesd te worden. En dat wil hij ook. De Heer is de volzalige in zichzelf, maar hij wil nu gediend en gevreesd worden. Hij wil nu dat mensen zich in hem verlustigen. Dat mensen hem hoogachten. Dat mensen zich verheugen als ze iets van zijn deugden mogen zien. Hoe groot hij is, hoe heilig, hoe wijs, hoe goed, hoe rechtvaardig. En dat ze daarover zullen spreken. Kan ook op de knieën. Hè? Smekend, o Heer. Nou weet ik niet hoe ik verder moet. Om u nou te mogen bedoelen. En met u zo goed en ik zo zondig. Wilt u me nou alles geven wat ik nodig heb? O, ziet u, dan erkennen we de Heer ook dat we hem overal voor nodig hebben. Dat is wat Paulus hier bedoelt. De Heer wil door ons gediend worden. En hem zegenen betekent goed spreken tot de Heer. Goed spreken over de Heer. Wanneer hebt u dat voor het laatst gedaan? Werkelijk goed gesproken over de Heer. Hem te mogen bedoelen. Op kantoor. In uw gezin, familie. Maar weet u, dat doen we zo weinig. Of misschien moet u wel erkennen, hebben we nog nooit gedaan. Maar weet u dat dat wel dat doel is waartoe God ons geschapen heeft? Hier raakt Paulus de kern van ons bestaan. Gezegend zij God. Dat is nu precies wat wij moeten doen. De Heer de eer geven. Voor hem leven. Hem bedoelen. Hem hoogachten. Goed van hem spreken. Ons levensdoel. Daartoe had hij Adam en Eva geschapen. En daar heeft hij ook nog bijgegeven alles wat ze daarvoor nodig hadden. Die hof, eten hadden ze. Het ontbrak hun aan niets. Ja, ze hadden kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zo nodig, die gaven zo nodig, om nu hun schepper te mogen erkennen. Gezegend zij, dat ze hem zouden zegenen. Dat is het zegenen van mensen. Maar ach, door de val. Zijn kinderen weten het wel. Is dat verstand verduisterd? Is er vijandschap gekomen? Weet je wat de kern is van de val? Dat we met al die gaven die we ontvangen hebben van de Heer, om hem te bedoelen, om hem te zegenen, hebben we onszelf gezegend. Wij wilden onze welstand vergroten. We wilden als God zijn. O, die zegen die voor de Heer was, die hebben wij ons toegeëigend. En die hebben God miskend. Dat is de diepte van ons bestaan. En daar zijn we nog allen mee vervuild. Zelf wil ik die zegen wel hebben. Zelf wil ik dat mijn naam groot gemaakt wordt. En niet Gods naam. Ja, we weten niet eens meer wie God is. Hoe kunnen we hem dan ooit groot maken? Als we hem niet kennen. Als we niets zien van zijn schoonheid. Oh, we hebben wel een beeld van God. Ten diepste. Dat is de vijandschap tegen God. Dat zal straks ook wel blijken over die uitverkiezing. Die komt daar in vers 4. Moet dat nu zo? En vult u? We geven God niet de eer. Dan denken we zo vanuit onszelf. Zo goed van onszelf. Dat is nu onze val. Of gaat u daar onder gebogen? Heeft u dat ingeleefd? God nooit meer te kunnen bedoelen. Is dat tot smart geworden? Tot smart, ja. Omdat er toch liefde in het hart is. Voor een onbekende God. Heere, wilt u zich nou aan mij openbaren? Dat ik iets van uw heerlijkheid mag zien. Opdat ik u de eer mag geven. En maak mij dan maar klein. Opdat ik te meer uw naam mag verhogen. Maar hoe zou ik dat nou moeten? O, hoe kan ik dat nu toch? Zat zo uw worsteling al? Gezegend zij God de Vader ons levensdoel. En dat nog niet meer te kunnen. En toch wordt er een weg aangewezen. We komen hierop terug in onze derde gedachte. Hoe kunnen we God nu eren? Dan gaan we eerst door naar die andere zegening. Die is namelijk zo nodig daarvoor. Dat nu de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Dus wij die God niet meer kunnen zegenen, maar nu Hij die ons gezegend heeft. Overigens is er nog een verschil. Paulus, hij zegt gezegend zij. Dat is een wens. Hier van God staat gezegend heeft. Want als de Heere gaat zegenen, als de Heere goed gaat spreken, ja niet goed spreken van ons, maar wel goed tot ons, als hij ons gaat zegenen, onze welstand gaat verhogen, dat is niet alleen een spreken, maar als de Heere spreekt, dan doet hij dat ook. Dat is altijd bij de Heer. Zijn spreken en zijn doen, hetzelfde. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Nee, die zegen van de Heer, die onze welstand op het oog heeft, die schenkt Hij ook. Uit genade, dat moeten we er maar gelijk bij zeggen. Dan gezegend de Heer, een schenking om niet. Uit genade, dus de Heer geeft goede dingen. Dingen die God goed noemt. Wat geeft de Heer dan? Ja, als de Heer een zegen geeft, wat is dat dan? Ik zat weer onze jongens en meisjes vragen. Je wil allemaal wel dat de Heer je zegent, hè? En wat hoop je dan te krijgen? Ja, dat ik gezond mag zijn. Dat ik goed mag leren, veel mag begrijpen, dat ik later een goede baan mag hebben. Dat ik een goed huwelijk mag hebben. Dat ik veel huizen, landerijen, mooie auto mag hebben, fijne vakantie mag hebben. Is dat een zegen? De Heere zegende Abraham ook met al die uitwendige goederen toch? Met een land, met een volk. Is dat een zegen? Als de Heere dat geeft. O, het is waar, de goede tierenheden des Heer. Die zijn er om tot bekering te leiden. Dan geeft de Heere dat, uit genade. Dat we ons bekeren zouden. Maar wat doen wij met die gaven Gods? Bedoeld als een zegen. Maar als we daar nu onszelf mee zegenen, met al die gaven die we hebben, die rijkdom, die eer, dan ga ik mee doen en laten wat ik wil. Dan ga ik me goed voelen, veel beter dan al die andere mensen. Dan gaat mijn naam omhoog, dan ben ik de belangrijkste. Is het dan een zegen van de Heer? Oh, dan verwijderen we ons alleen maar verder van de Heer vandaan. Dan veranderen wij wat tot een, voor een zegen bedoeld is, veranderen wij in een vloek. O, dan worden al die gaven een valstrik. Als die dankbaarheid tot God ontbreekt. Als wij met die gaven die we ontvangen hebben, niet bij de Heere eindigen. Zoals een Hanna mocht doen toen ze Samuel kreeg. Die mocht ze weer terugbrengen aan de Heere. Maar als wij dat niet doen, dan worden al die zegeningen, door God bedoeld als een zegen, worden een valstrik. Dan kan het wel eens omgekeerd rijker zijn. Ziekte, kruis, moeite, verdriet. Kan wel eens bij de Heere brengen. Er is ook genade voor nodig, dat weet ik wel. En ziet u, dan is dat een zegen. Want dan gaat het werkelijk goed. Dat was toch een zegen, als het goed met je gaat. En wat baat het de mens zo in de hele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Nee, dan gaat het niet goed. En toch, ja, toch noemt Gods woord het een zegen. Want zo heeft de Heer ze wel bedoeld. En dan staat hier dat het gaat om dat God nu gezegend heeft met alle geestelijke zegening. Alle geestelijke zegening. Dus daar gaat het hier om. Dus het gaat hier niet om die akkers, om die huizen, om dat geld. Dat zijn tijdelijke zegeningen. Hoe groot die ook kunnen zijn. Maar ze gaan maar mee tot het graf. Misschien gaan ze nog wel in dat graf. En dan, daar zullen ze blijven. Ze gaan niet mee aan de andere kant het graf uit. De eeuwigheid in, nee. Het zijn tijdelijke lichamelijke zegeningen. Nou, hier gaat het over geestelijke zegeningen. Die gaan dat graf wel weer uit. Die scheiden nooit. Die blijven nou altijd bij de mens. Dat zijn die zegeningen uit Gods rechterhand, uit Gods gunst, die eeuwigheidswaarde hebben. En wat voor waarde dan? Ja, dan gaat het goed met je. Dat staat hier ook. Kijk maar waartoe die zegeningen gegeven worden. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel. En dan wijzen onze kanttekenaren, kanttekening 6 erop. In de hemel betekent twee dingen. Betekent hemelse zegeningen. Die een hemelse oorsprong hebben, die bij God vandaan komen. Maar het betekent nog meer, zo lees ik in het vervolg van de kanttekening, dat zij daartoe dienen om ons in de hemel gelukzalig te maken. Dus wat voor zegeningen geeft de Heer om ons in de hemel gelukzalig te maken? Die hoogste welstand. En wat voor zegeningen zijn daar nou voor nodig? Om nu in de hemel te komen. Jongens en meisjes, wat heb je dan nodig? Ik denk dat je niet lang over na hoeft te denken over het antwoord. Ja, dan heb ik een nieuw hart nodig. Nou, dat is nou zo'n geestelijke zegening. Alle geestelijke zegening. En zo'n nieuw hart is nu een van die grote zegeningen. Dat harde hart, dat stenen hart, nu verbroken wordt, door de Heer weggehaald wordt. En dat daar een vlezen hart voor in de plaats gegeven wordt, een zacht hart. Ja, een hart waar de vreze des Heren in is. Daar ligt liefde in dat hart, niet meer tot de wereld. Maar daar ligt liefde in tot de Heer. Dat is een nieuw hart. De wedergeboorte wordt dat ook wel genoemd. Een nieuw begin uit God. Die levenswortels uit de hemel geboren, van boven geboren, dat is wedergeboorte. Als de Heilige Geest naar het hart werkt, dat is zo nodig. Dat is nu die ommekeer in ons leven. Niet meer uit de aarde aards, maar dat onze wandel dan in de hemelen is waar God is. Uit Hem geboren. Dat is nu zo'n zegening die ons in de hemel brengt. Het geloof is ook zo'n zegening. Bij de wedergeboorte, bij die levendmaking van dood levend gemaakt, dan plant de Heilige Geest er ook dat geloof. En wat doet dat geloof? Ja, geloof in de Heer Jezus. Dat is waar. Dat was nou het fundament van het geloof. Als dat geloof geplant wordt en in beoefening is, dan gaat dat Gods woord lezen. En dan houdt dat alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft voor waarachtig. Dat doet het geloof. Die maakt God niet tot een leugenaar. Nee, die gelooft nu waarachtig dat alles wat God spreekt, dat dat waar is. Dan gaan ze in Gods woord lezen. Dat zij de één hemel en aarde geschapen in 6 dagen... En niet anders. De 7e dag rustte de Heer. Gaan ze verder lezen. De mens gemaakt met dat doel om zijn schepper te eren. Gezegend zij, de God en Vader, om hun schepper alle eer en lofprijzing te geven. Gaan ze geloven. Ja, Heer, dat is mijn doel. Weet je wat ze dan ook lezen? Dat als we dat doel niet volkomen voor ogen hebben, dat we dan de dood waardig zijn. Die je van die boom eet, van die vrucht eet, ge zult de dood sterven. En dan in hun eigen leven gaan ze zien. Maar ik heb die wetten van God niet volkomen onderhouden. Nee, wat meer is, ik heb tegen u gezondigd, ja zwaar, en menigmaal uw wetten overtreden. Maar dan heb ik ook die dood verdiend. Ziet u, dat doet het geloof. Je gaat buigen onder Gods recht, omdat ze waarachtig houdt wat de Heere spreekt. En omdat er liefde is tot die God. Ze schuift niet alles aan de kant, kan dat toch niet, en ze gaan de wereld in, dat doet Kain. Maar dan kunnen ze niet meer buiten die God om. Dan zijn daar die trekkingen, die nieuwe verlangens. En dan is daar smart over de zonde. De Heere zo waard om te dienen en te vrezen, dat niet meer te kunnen en niet meer te doen. Dat doel niet meer te halen. Dat zijn nu zegeningen. Want als we daaraan ontdekt worden, is dat een ontzaglijke weldaad van de Heer. En als we dan niet als een Kain vluchten, maar als we nu hebben niets verdiend, nu toch naar de Heer toe gaan, omdat we nu die grote begeerte hebben, weer zo'n weldaad, om voor God heilig te mogen leven, om rechtvaardig voor Hem te zijn. Ja, zo'n sterke begeerte, dan spreekt Gods woord daarover een hongeren en een dorsten naar de gerechtigheid. Kent u daar nog iets van die liefde tot die onbekende God? Maar dan ook die begeerte, dat het nu weer goed is tussen de Heer en uw ziel. Die begeerte, dat u weer aan dat grote scheppingsdoel mag voldoen, Hem te mogen bedoelen. Dat de Heer zich nu eens in u mag verblijden. Zat uw verlangen, Heere, geschapen opdat u zich verheugen zou, verlustigen zou. Geef dat nog eens een keertje. Voelt u, dat zijn nu die weldaden. Ja, ook dat geloof. Dat u nu gaat zoeken. En dat als God het geeft, ook die ogen des geloofs opent ervoor. O, dat er nog een weg en een middel is. Mijzelf niets meer. Maar als er nog een middel in een ander. O, als dan de Zoon Gods gaat schitteren. Hoe Hij nu volmaakt heeft voldaan aan dat grote scheppingsdoel. Hij dat volmaakte beeld Gods. Hij die verzoening ook verworven heeft. Om weer met God verzoend te worden. O, dan springt dat hart op van vreugde. O, wat een zegening is dat als we dat mogen zien. Kent u die zegening? Als die Christus der Schriften zo geschilderd wordt voor uw ogen. En dan zo in alles zo noodzakelijk voor uw missende ziel. O, al wat aan hem is, de schans begeerlijk. Wat een zegening. Hem zo te mogen zien. Dat een nog grotere zegen is. Als we nu ook uit Gods woord mogen horen. Dat Hij de mijne is. En ik de zijne. In Hem geborgen te zijn. Met Hem verbonden te zijn. Ja, het kan niet anders. Dat is nodig. Om in de hemel te komen. Want dit is het eeuwige leven, zegt Christus zelf. Dat ze God kennen, de waarachtige, en de Zoon van God kennen. In de omgang, liefhebben, vertrouwen. O, en dat dan u in Hem weer zo'n zegening, die zonden afgewassen zijn. Ja, dat de Vader nu vrij spreekt. Zegening van de Vader. Vrij spreekt van schuld en straf, ja. Die in een zee van eeuwige vergetelheid achter zijn rug werpt. Wat een ontzaglijke zegeningen zijn dat. Als Hij gaat heiligen in uw leven. Wat een zegeningen. En zo noodzakelijk. Zou dat nog kunnen? Weet je wat er nou staat? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zal gaan zegenen. Misschien wel gaat zegenen. Nee, er staat die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel. Maar Kan dat nu? Alle geestelijke zegeningen in de hemel. Paulus schrijft die brief aan wie? Aan de heiligen en de gelovigen in Christus in Efeze. Hebben die nu al die geestelijke gaven ontvangen? Trouwens, bent u ze ook zo'n heilige in Barendrecht? Zo'n gelovige in Christus, voor hem apart gezet. Dat nieuwe hart, dat nieuwe leven geschonken. Nou, als dat zo mag zijn, de Gods genade. Maar dan zult u ook wel moeten zeggen, ja maar, al die zegeningen, dat klopt toch niet? Heel eenvoudig, want als het gaat om die zegeningen voor die eeuwige gelukzaligheid, wie is hier op deze aarde nu volkomen gelukzalig? Paulus heeft een moment mee mogen maken toen hij werd opgetrokken. Toen hij er onuitsprekelijke dingen in de hemel heeft gezien. Maar wie heeft die volle zaligheid hier ontvangen? Niemand. Hoe kan Paulus dan zeggen, gezegend met alle geestelijke zegening? En als de Heer nu begint in het leven, hij maakt van dood leven, hij opent de ogen. Dan gaan we dat godsgemis inleveren. Dan gaan we treuren over onze zonde en een walging hebben aan onszelf. Is dat dan de gelukzaligheid? Nee. Hoe kan hij dan zeggen, alle zegening gegeven heeft? Dat moeten we goed lezen. Er staat nog wat achter. Alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wat bedoelt Paulus daarmee? Ja, daar bedoelt hij mee dat die zegening door Christus verdiend is. Nou, dat is zeker waar. Hij is die volkomen zaligmaker die nu al die zegeningen verdiend heeft. Door zijn gehoorzaamheid, door zijn betaling, zijn bloedstorting, zijn opstanding. Oh, dat is zeker. Al die zegeningen zijn door hem verworven. Ook dat geloof. Dat bidden, voor een biddeloos mens, allemaal door hem verworven. Maar weet wat dat betekent in de hemel in Christus? Ja, dat Christus ze verworven heeft voor zijn volk. Hij als hoofd van dat verbond heeft al die zegeningen. En in hem als het hoofd deelt nu de hele kerk in al die zegeningen. Ik zal proberen met een voorbeeld duidelijk te maken. Trouwens een voorbeeld wat ook genoemd wordt in vers 14. Dan gaat het over die erfenis. Dan moet ik maar denken aan een hele rijke man. En die heeft een zoon. En die rijke man heeft het testament alles aan zijn zoon overgemaakt. En nu sterft die man. Ja, dan is die zoon toch eigenaar. En als dat zoontje nu maar 2 jaar is, dan weet hij er allemaal niks van. Hij kan er niet over beschikken. En toch is hij eigenaar. Want dat staat in het testament. En het testament, dat is niet meer te veranderen. Want de testamentmaker is gestorven. Hij kan er niet over beschikken, dat is wat anders. Maar hij is de eigenaar. Zo is het nu ook met Christus. Hij de grote testamentmaker. Dat nieuwe testament in zijn bloed heeft hij verzegeld. En met de dood van de testamentmaker ligt die complete erfenis vast. Voor heel zijn kerk. Volkomen zaligheid ligt vast. Is er nou geen moed voor die strijdende kerk in Efeze? O, die niet konden ontkennen een heilige te zijn, een gelovige in Christus, maar in zichzelf alles verloren. Van buiten strijd, van binnen vrees. En dan mag Paulus schrijven, maar in uw zaligmaker hebt u nou alles. Het werk dat hij in u begonnen is, dat zal hij ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. O kerk, wanhoop dan niet. Ja, wanhoop aan uzelf. Maar sla het oog dan toch op die dierbare zaligmaker. In uw hoofd heeft u alles. Er zie ik volkomen zaligheid voor u weggelegd. Hij als uw borg. En ziet u, dat is nu de oorsprong van die zegening. Ik kom bij God de Vader vandaan. En zeker, verworven door zijn Zoon, toegepast door de Heilige Geest. En wat een ontzaglijke weldaad. En het roept dan misschien gelijk de vraag wel op bij u. Waarom geeft de Heere zulke weldaden nu? Ja, aan wie? Aan zondige mensen. Aan zo en als ik ben. Ja, waarom eigenlijk? Misschien zegt u wel, ja, maar dat doet de Heer ook niet aan een ieder. Dat doet de Heer aan degenen die naar de kerk komen. En het is waar. Waar bekeert de Heer de meeste mensen? Dat is op Gods dag, in Gods huis, onder Gods woord. Dat is waar. En toch, daarom doet de Heer het niet. Nee, wat is nu onze tweede gedachte? De oorzaak van die zegening. Ja, maar dat kerk gaan, telt het dan niet mee? En dat ik 's morgens bid en 's avonds bid ik, dat heeft toch wel waarde? Dat moet ik toch niet laten? Dan denken wij dat daar een oorzaak in ligt. Nee, natuurlijk niet. Nee. Kijk maar in uw hart. Dan zit u misschien in de kerk. Een beetje wrevelig. Heb ik al zo vaak de Heere gebeden om een nieuw hart. Ik heb nooit wat ontvangen. En ziet de andere mensen, misschien wel uit de wereld, of die hebben heel slecht geleefd. En dan kijkt de Heere wel op. Ziet u, dan zijn we wrevelig. Dat komt omdat we menen iets meer recht te hebben. Omdat we bidden, omdat we zo netjes leven. Wil ik er twee dingen over zeggen. Ik doe het kort. Laten we eerst maar eens eventjes het vergrootglas op uw gebed leggen. Op uw kerk gaan. Jongens en meisjes, hoe vaak bid je? Doe het 's morgens en 's avonds nog. Ik hoop het. Op je knieën bij je bed. Bijbel open. 2 minuten 's morgens. Als je tijd genoeg hebt, anders moet je de bus halen. 3 minuten 's avonds. En als je dan bidt, waar zijn je gedachten? En waarom bid je? Om in de hemel te komen? Of gaat je om Gods eer? En ja, ik wil wel bekeerd worden, maar de Heer, het liefst morgen. Maar dan kan ik vandaag nog dit en dat doen. Voelt u? Wat hebben onze gebeden eigenlijk voor waarde? Ik ben er nooit bij bepaald. Kunt u altijd maar goed bidden tot de eer van de Heer. Als de Heer ons hart gaat ontdekken. Nooit meer de Heer te kunnen bedoelen. Nee, er worden ons gebeden. Zijn ze in de ogen van de Heer, zijn ze stinkend. Als Hij daar zijn geest niet aan geeft. Als die gebeden die door Christus worden gelegd op dat reukaltaar. Dan zijn het stinkende gebeden. Het weg van voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Die gebeden. 5 minuutjes misschien wel voor de hele dag. Hè. En wij maar menen dat we recht hebben. Bekering, dat is het ene. Maar het andere. Zelfs. Als zou u nou volkomen de Heere mogen bedoelen in het gebed. Heeft u er dan recht op? Dat de Heere zich over u ontfermt? U die tegen hem bent opgestaan. Die zoveel zonde hebt bedreven. Zijn heilige naam hebt gesmaad. Dat u nog in leven bent. Dat is een wonder. Ja, een ontzaggelijk wonder. En is het zo in uw hart misschien. Dat u hier nog in Gods huis mag zitten. Niet waarom ben ik nog niet bekeerd. Maar heren, dan mag ik hier vanmiddag weer zijn. Onder de bediening van uw woord. Dat u me niet bij de deur heeft tegengehouden. Dat ik onderweg niet gestorven ben. Maar dat u nou tot mij wil spreken. Wat is dat een onbevattelijk wonder. En ziet u, als we dat gaan leren. En we hebben iets geleerd van wie wij zijn. Wat gaan we dan gaan zien? dat wij met onze zonden een muur gebouwd hebben tussen God en ons. Een ontzaggelijk hoge muur die niet kapot te maken is. En dat als God geen onrecht doet als hij ons voor eeuwig zou wegdoen. En dat wij nooit meer naar de Heere toe kunnen en niet willen. In die muur. Ja, wat is dat nu? Is dat naar de uitverkiezing? Nee, die muur is onze zonde. Maar nu gaat de Heere nog die zegeningen geven. En wat is nu de oorzaak van die zegeningen? Waarom gaat de Heere die zegeningen geven? Oh, hij is daar heel helder in. Naar het volk van Israël. Dat heeft hij uit Israël weggehaald. Naar Babel. Uitgevoerd. Vanwege hun zonde. Omdat ze naar waarschuwing en waarschuwing en waarschuwing toch doorgingen in hun zonde. En dan gaat de Heere ze terugbrengen omdat ze berouw hadden over hun zonde. Nee. Weet wat daar in Babel gebeurde? Dat volk ging gewoon door in de zonde. En dan zegt de Heer bij Ezechiël, ik zal ze terugbrengen. Maar ik doe het niet om uwentwil. Ik heb niets in u gevonden waarom ik dat zou doen. Maar ik doe het om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de heidenen. Maar ik ga u terugbrengen. Ik ga ervoor zorgen. Ik ga die muur die u hebt opgebouwd, daar ga ik nu een poort in maken. U die in de modder van de zonde ligt. En zich niet bekeert, niet eens wil laten bekeren. U ga ik toch oprapen. Uit die modder. En waarom dan? Staat in vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld. Weet je waarom? Omdat hij een volk zich heeft uitverkoren. Die heeft hij met eeuwige liefde lief gehad. Eeuwige liefde. Onveranderlijke liefde. Soevereine liefde betekent vrije liefde. De Heer is aan niemand verantwoording schuldig, wordt door niemand beïnvloed. Nee, omdat hij dat wil. En dan wil hij dat goede voor de mensen, wil hij de mensen zegenen. Dan heeft hij zijn welstand op het oog. Dan heeft hij in mensen een welbehagen, een begeerte, een behagen tot de welstand van de mens. Daarom wordt uitverkiezing, want daar hebben we het hier over, ook welbehagen genoemd. Die kant van uitverkiezing waar de Heere nu nog zondaren op gaat halen uit het slijk. Gods welbehagen. O mensen die hem niet zoeken, vijanden van hem, zondaren gaat hij opzoeken. En die gaat hij bekeren. Want wat is welbehagen? Dat is een zegen van de Heer. Het staat hier ook, hè? Gelijk hij ons uitverkoren heeft. Dus dat is een van die zegeningen. En dat gaat hij uitvoeren. En dan heeft hij die uitvoering van dat welbehagen. De welbehagen dat er nog mensen bekeerd moeten worden. Dat er nog mensen bekeerd zullen worden. Ja, daarom mogen we hier vanmiddag ook zijn. En dat dat gebeurt, die uitoefening, die uitvoering van dat welbehagen. Dat heeft hij gelegd in de handen van zijn zoon. Jesaja 53. Door zijn hand zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk, succesvol zouden wij zeggen, voortgaan. O, die zaligheid van de kerk heeft de Heer in de handen van zijn zoon gelegd, in wien hij nu die kerk heeft uitverkoren. En dan gaat de zoon door zijn verdienend werk, door zijn toepassend werk, gaat hij die kerk vergaderen. Kijk, dat is uitverkiezing. Niet om ons. Nee, al voor de grondlegging der wereld heeft God zich een volk verkoren, aan zijn zoon gegeven. Ja, hoe zou dat kunnen? Dat de heilige God, die zichzelf en zijn deugden zo oneindig lief heeft, en de zonde daarom haat, alles wat tegen hem in opstand komt, daar torent over. Hoe kan hij toch een welbehagen hebben in mensen? Hetzelfde antwoord. In hem. In Christus. Oh, dan ziet hij zijn kerk niet aan in wie ze zijn in zichzelf. Maar dan ziet hij zijn kerk aan in dat eeuwige verbondshoofd. Zijn geliefde. Zijn eigen zoon. Daarom kan hij nog mensen van eeuwigheid liefhebben. Zijn geliefde. Dat verbondshoofd. En zo kan hij die mensen nog genadig zijn. Zijn zoon gegeven. Die heeft alles verdiend. En die is nu ook het hoofd van de kerk. En daarom staat er ook. Daarnet stond dan er al de zegeningen in de hemel in Christus. De verdienende oorzaak. Verbondshoofd. Hier staat het ook. Uitverkoren heeft in hem, in Christus. Weet zelf, de verdienende oorzaak. Omdat hij in Gods recht voldaan heeft. Maar ook als verbondshoofd. O, in Christus uitverkoren. Heeft de Vader die kerk aan zijn zoon gegeven. En die zullen allen zalig worden. Door zijn hand. Zal hij ze allen toebrengen. Die allen. En die alleen. Dat is nu de uitverkiezing. Dat welbehagen. En wij maar daartegen schoppen. Uitverkiezing. Kan ik er alles aan doen wat ik wil. Als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet. Wat een zondige gedachte. Ten eerste staat dat nergens in Gods woord. Nee, de staat klopt en u zal open gedaan worden. Wij trekken die uit elkaar. Wij maken daar een hypothese van. Het zal wel niet. Maar de Heere zegt dat is niet waar. Die uitverkiezing, die staat die verantwoordelijkheid van de mensen in de weg. Maar weet u wat erger is? We gebruiken het als excuus om er niks te doen. Om onze zaligheid maar niet te werken. Hebben we wel eens op die deur geklopt van Gods genade? Zijn we wel eens naar de Zonen Gods toegegaan? Want dat staat in Gods woord. En ieder die tot hem komt, die zal hij geen zins uitwerpen. Zijn we er wel eens gekomen, zoals verloren zondaar. Nu verlegen. Dat bloed, dat reinigende bloed van die Zonen Gods. En nog iets anders. Weet je dan dat je verworpen bent? Weet je dan dat je niet uitverkoren bent? Dat weet niemand. Dat houdt de duivel u maar voor. Ook als u oud bent. Hè? Ziet u wel? Nooit genade ontvangen. Geloof maar niet dat u uitverkoren bent. Zo'n hoge leeftijd. Dat doet hij. Opdat u maar niet zou gaan werken. Opdat u maar niet zou gaan zoeken. Maar niet zou gaan kloppen op die deur. Maar mag ik dus omdraaien. U kunt wel weten dat u uitverkoren bent. Petrus, hij schrijft het zelf. Dat we onze roeping en verkiezing vast moeten maken. Hoe kan ik dat nou weten? Dat is die bekende uitspraak van Calvijn. Dat staat in de institutie. Daar legt hij dat uit. Zo heel eenvoudig. Dat noemt hij Christus is de spiegel van de uitverkiezing. Wat bedoelt hij? O, dat we nu in Christus kunnen zien of ik uitverkoren ben of niet. Nog anders gezegd. Als ik deel heb aan de Heer Jezus Christus. Als Hij mijn zaligmaker is. Dan ben ik uitverkoren. Want Hij is dat verbondshoofd. In wie nu staat hier. Calvijn verwijst dan ook naar deze tekst. In wie nu die kerk uitverkoren is. Mag ik u nou wat anders aanraden? Ga dan toch naar die Zonen Gods toe. Smeek hem toch om zijn genade. Of hij zich over u wil ontfermen. Grijp toch de zoom van zijn mantel. Want als ik die zal aanraken. Zo zei die bloedvloeiende vrouw. Dan zal ik behouden zijn. En dat zegt de Heer Jezus dan ook. Uw geloof heeft u behouden. O, vlucht dan toch naar hem. Zal u geenszins uitwerpen. En wat een troost. Er staat nog iets voor. Een troost voor hen die maar niet kunnen komen. Die geen voeten hebben, die geen handen hebben. Die maar niet kunnen geloven. Al wat de Vader mij geven zal. Uitverkiezing. Zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O, maak dan toch uw roeping en verkiezing vast. Opdat ik dan gelukkig ben, opdat bovenal de Heere de eer krijgt. Daar gaan ze van zingen. Dat gaan we ook doen. Psalm 89, het 8e vers. Het is straks onze 3e gedachte. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, vers 8. Troost voor die strijdende kerk. Daar in Efeze. Maar door al de eeuwen heen. Zegening. Vanuit dat vaderhart. Zegening. Vanuit die eeuwige liefde. Verkiezende liefde des vaders. Die kopende liefde van de zoon. En die verzegelende liefde van de Heilige Geest. Dan doet de Heere dat met eeuwige liefde. Maar de Heere doet dat ook met een doel. Waarom doet de Heere dat nu? En dan lezen we het tweede gedeelte van vers 4. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En zeg ik hetzelfde staat daar wat we al eerder gezegd hadden. Volzalig. Laten we daar eerst nog eens over nadenken, over dat volzalig in de hemel. Die zegeningen die hebben als doel dat Gods volk in de hemel komt. Eeuwig gelukzalig is. Vol van geluk. Dan worden de tranen van hun ogen gewist. Nooit meer verdriet en nooit meer pijn. Daar kan Gods volk doen wat ze graag willen. Zou je ook zo'n hemel willen? Nooit meer pijn. Nooit meer verdriet. En dat je nou kan doen wat je wil. Ja, wacht even, ik zei er wat bij. Daar kan Gods volk doen wat ze willen. En dat is niet onze zonde voortzetten. Zo'n hemel willen we allemaal wel. Dat we geen pijn meer hebben, geen verdriet, geen straf op de zonde. En dat we ons eigen leven gewoon door kunnen zetten. Dat ik nog steeds dat middelpunt ben. Dat al die zegeningen nu mij ten goede komen. Dat is het beeld dat wij hebben van de hemel. Maar dat is de hemel niet. Zo'n hemel prediken wij u niet. Wij prediken niet een hemel waar u alles kunt doen wat u wilt. Ja, Gods volk. Maar wat wil dan Gods volk? Die hebben een nieuwe wil gekregen. Ja, die hebben ook nog een oude wil bij zich. Maar daar heb ik nu niet over. Ik heb het over die nieuwe wil van die nieuwe mens. Daar zullen ze eeuwig gelukkig zijn dat ze kunnen doen wat ze willen. Wat betekent dat? Zullen ze vragen aan Gods volk? Zullen ze vragen aan Abraham? Abraham, u heeft zoveel zegeningen ontvangen, aardse zegeningen. Hemelse zegening. Wanneer bent u nou gelukzalig? Dan gaat Abraham het niet in de eerste plaats hebben over het land en over dat volk. Dat waren maar aardse zegeningen. Dan belooft de Heer hem die aardse zegeningen, maar de Heer belooft ook nog wat anders. Dat is de kern. Om u te zijn tot een God. Dat was nu de grote begeerte van Abraham. Dat die God, die schepper van hemel en aarde, mijn God is. Wat betekent dat dan? Oh, dat betekent dat ik die God kennen mag. Dat ik omgang met hem mag hebben. Oh, is daar nu dit geluk in van Gods volk? Hem te kennen. Hij de Heilige. Hij de volkomen rechtvaardige. Die het goede beloont en de zonde straft zonder aanzien des persoons. Hij die torent over de zonde. Hij die vol is van liefde, genade en barmhartigheid. Hij die onveranderlijke, die eeuwige, die fontein van alle goed. Als Gods kinderen, begeerd van Gods kinderen. Dat ze nu meer en meer van hem mogen zien. En zijzelf dan. En dan gaat het in de eerste plaats helemaal niet om. Maar om iets te mogen zien wie de Heer in zijn heerlijkheid zat uw begeerd. En om dat nu te gaan bewonderen, dat is de hemel. De Heer te zien in zijn heerlijkheid en ons daarin te verlustigen. Dan mag het hier voor Gods volk, als ze daar iets van mogen zien, wel eens een hemel op aarde zijn. En dan omgang te mogen hebben met die God. Ja, in hem geborgen te mogen zijn. Geheel van hem afhankelijk te zijn. Alles van hem te verwachten. Nooit meer de zonde te doen die hem verdriet doet. Maar altijd volkomen op hem gericht te mogen zijn. Dat is nou die eeuwige heerlijkheid. In de liefde. Die volkomen vervulling van de wet. De Heer Jezus zegt het ook. Het hoogpriesterlijk gebed. Dan bidt hij of dat al degenen die God de Vader hem gegeven heeft bij hem mogen zijn. In de hemel. Dat is zijn verlangen. Volk des Heren. Om u op te halen. Zodra uw taak, uw aardse taak erop zit. Geen seconde langer. Want hij begeert het om u tot zich te nemen. Opdat ze mijn heerlijkheid zouden zien. Hij die daar zit aan de rechterhand des vaders. Om zich nu in hem te verlustigen. Mag hier op aarde ook toch wel eens een verlustiging zijn. Hem zo te zien. Ja, wordt het dan niet. Een verlustiging om zoals u met hemelvaart is weggegaan. Dat hij nu zal terugkeren. Opdat alle knie zich voor hem zal buigen, zijn kerk, maar ook al zijn vijanden voor hem zullen buigen, hem moeten erkennen. Dan zal hij de hoogste eer en glans krijgen. Kom, volk des Heren, is dat niet uw grootste wens? Is dat niet uw gelukzaligheid, om hem zo gelukkig te mogen zien? En dat de Heilige Geest nu in uw hart intrek neemt, dat uw hart een tempel is van de Heilige Geest, waar God woont in het midden van u, waar God gediend wordt, waar nu de zonde uitgebannen is, heilig gemaakt, voorkomen, zijn wet vervuld, in zijn wegen mag wandelen. Kijk, dat is de hemel. Verlangt u daarna naar zo'n hemel? Gaat het niet om mezelf. Maar dan ligt mijn geluk in de verheerlijking van die God. In de verwondering van wie Hij is. In het dienen van Hem. Het aanbidden van Hem. Eeuwig, eeuwig, zonderloos, storeloos, eindeloos. Dat is nu ook wat Paulus hier schrijft, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Kijk, dan maakt de Heere met zijn weldaden ons gereed voor de hemel. Heilig. Zijt heilig, want ik ben heilig. Anders kunnen we bij de Heere niet zijn. Nee, zonder heiligmaking zal niemand God zien. Heilig betekent afgezonderd. Volkomen op God gericht. En onberispelijk. Geen zonde die ons meer aankleeft. Maar de klederen wit gemaakt. In het bloed van het lam. O, dat lam dat gekomen is om geslacht te worden. Om zijn volk op te halen uit de modder. Met bescheurde en met gescheurde en bemodderde klederen. En die neemt hij weg. Die vuile klederen. En dan schenkt hij dat witte, smetteloos heilige kleed van zijn gerechtigheid. Onberispelijk. Voor hem, dan staan ze daar. De palmtakken in de handen. Die witte blinkende klederen. En hun kronen geworpen. Aan de voeten van het lam. Dat is het grote doel. Niet dat we straf ontlopen en dat we verder kunnen leven. Nee, maar dat de Heere nu onze God wil zijn. En wij zijn volk. Die innige eenheid. Hem volkomen te mogen dienen. In de liefde. O, niet dat we hem lief gehad hebben. Maar hij heeft ons eerst lief gehad. Daarom zijn zoon gegeven. Die wederliefde in het hart geplant. Dan doet de Heer dat tot zaligheid van zijn volk. Opdat. Het gaat nog een stap verder. Daar staat drie keer dat refrein. In Efeze 1 tot en met 14. Tot prijs van de heerlijkheid zijner genade. Opdat die deugd van Gods genade nu zou gaan schitteren. Alles heeft de Heere gemaakt. Opdat de mensen de Heere zouden zegenen. Ziet u, nu zouden erop terugkomen. Opdat ze de Heere zouden zien in zijn wijsheid hoe alles gemaakt heeft in zijn almacht. Nu de herschepping. Waarom raapt de Heer nu nog mensen op? Ja, opdat ze hem zouden gaan zegenen. Met alles wat God hun gegeven heeft, die genade. Dat nieuwe hart, dat geloof, die ontdekking, die liefde tot God. Die heiliging, die wassing. Om dan nu eeuwig God groot te mogen maken. Paulus zegt het zelf. Mij, de voornaamste der zondaren, is barmhartigheid geschied. O, Paulus, hij mocht het zeggen. Ik was de grootste. God is nog genadig geweest aan mij. Er staat trouwens geen moed voor u. Vuile zonde. Die zich maar niet tot God kan en wil bekeren. Ja, zo door en droog en dood in zichzelf. Nou, Paulus zegt, bij mij was het nog erger. Maar de Heere heeft mij bekeerd. Voornaamste der zondaren. Barmhartigheid geschied. En zegt Paulus er nog iets bij. En weet u waarom God dat nu gedaan heeft? Omdat ik zo'n vrome fariseer was en ik wist het eigenlijk niet. Omdat ik nu... Nee. Weet wat die reden is? Opdat Jezus Christus in mij, die voornaamste, die ellendigste, die grootste vijand, zijn langmoedigheid zou betonen. Met andere woorden gezegd. De Heer heeft naar mij omgezien. Als ik nu nog zalig kan worden, ja, zalig ben geworden. Dan is dat enkel en alleen door de grote langmoedigheid en genade van God. O, zie dan toch die genade die in de Heere is. Zijn barmhartigheid, hoe groot die is. Ziet u, dan wordt zijn naam daarin geëerd. Dan wordt hij gezegend. Dat is de weg waarin uw zondige mensen de Heere gaan zegenen. Doordat hij zijn genade uitstort voor de voornaamste der zondaren. En dat is nog mogelijk ook voor u. Ja, maar ik weet niet of ik uitverkoren ben. Weet u wat er nou in de schrift staat, wat de Heer Jezus zegt? Strijd om in te gaan. Ik ben niet uitverkoren, doe er toch niks anders, geen strijd. Nee, de strijd dat de geweldigers nu het koninkrijk Gods nemen met geweld. Daar moeten we geweld aan doen op de troon der genade. En mag ik u dan zeggen, waar dat de Heer nu in te overwinnen is. En wat Paulus zegt, mij de grootste der zondaar, tot langmoedig, tot roem van zijn langmoedigheid, tot prijs van zijn genade. Weet u, hoe u nou maar aan de genadetroon moet kloppen. Niet Heere, mag ik nu, die hel mag daar nu van af zijn. Mag ik nu weer gerust verder leven, nee. Heere, hier kom ik. Ik kan eigenlijk voor u niet bestaan. Ik ben uw oordeel waardig. Ik ben de grootste der zondaren, want dat geven ze Paulus niet gewonnen. Maar Heer, als u nou naar mij om zou zien, wat zou uw langmoedigheid dan gaan schitteren? Als de wereld dat zou zien, hoe u mij zelfs wilt bekeren, dat het nu voor iedereen dan nog zou kunnen, dan kan het voor iedereen. Ja, dat uw genade nu zo groot is om zelfs naar mij te zien. En als u het niet doet, Heer, dat is uw goed recht. Maar wie zou u loven in het graf? Nee, zoudt u mij nou willen oprapen? Niet om iets wat in mij is. Dat zij u bekend. Maar doe het toch. Om uw grote naam. Tot prijs. Der heerlijkheid van uw genade. Om zo eeuwig daarna de Heere te mogen roemen. Want die roemt. Die roemen in de Heere. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, mochten we daar toch ook in roemen, daarin eindigen. O, met die ware dankbaarheid voor al uw zegeningen. En mochten die nu brengen, om ze weer aan u terug te geven. Dat u eeuwig de eer zal ontvangen. Neem dan al het zondige weg. En zie nog op ons. In genade, naar zulke zondaren, de weg geweten niet bewandeld, tot bloed vertreden. O, als u naar zulke zondaren zou omzien, wat zou dan uw genade gaan schitteren? O, doe het dan, om uw heilige naam. Bekeer ons zo, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 110, en daarvan het vierde vers. U heeft de Heer, wie nooit berouwt, gezworen. En wat er verder volgt, Psalm 110, het vierde vers.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.